I want to thank Brother Arjan for having me.
Ik wil broeder Arjan bedanken om mij uit te nodigen.
As a speaker here with you.
En om een spreker in jullie midden te zijn.
And he's helped to help me to understand the Dutch people and the Dutch church better.
En Arjan heeft mij een beetje geholpen om het Nederlandse volk en de Nederlandse kerk een beetje te leren kennen.
My whole understanding of the Dutch church really has come from two books.
Mijn begrip van de Nederlandse kerk komt eigenlijk uit twee boeken.
The Hiding Place.
De schuilplaats.
And God's Smuggler.
En God's Smuggler, dat is niet vertaald in het Nederlands, maar over Anne van der Bijl.
And those books have affected me very deeply over the years.
En die twee boeken hebben mij diep geraakt.
I've probably read those books 12 times each.
Ik heb die beide boeken wel 12 keer gelezen.
And those kind of stories are what affected my life early on.
En toen ik jong was, hebben die twee verhalen mijn leven echt geraakt.
Brother Hank was sharing about how conferences affected his life.
Broeder Hank heeft gedeeld over hoe conferenties zijn leven hebben veranderd.
And what affected my life when I was young.
En wat mij heeft veranderd toen ik jong was.
Were biographies like those two biographies.
Dat waren biografieën, zoals die twee biografieën.
And what I have come to see about Holland.
En wat ik daardoor ben gaan zien van Holland.
Is that there is a great war going on here.
Is dat er een enorme oorlog gaande is hier.
I see the Dutch people who love God.
Ik zie Nederlandse mensen die van de Heere God houden.
People like Corrie ten Boom.
Mensen zoals Corrie ten Boom.
And then I see a war going on for the souls of Christians.
Maar ik zie ook dat er een oorlog gaande is om de ziel van christenen.
And that's what I want to talk to you about tonight.
En daar wil ik vanavond tot jullie over spreken.
Because God is a God of great love.
Want God is een God van grote liefde.
He loves people.
Hij houdt van mensen.
And I'm going to discuss worldliness tonight.
En vanavond ga ik spreken over wereldsgezindheid.
But before I say anything about that subject.
Maar voordat ik daar iets over ga zeggen.
Please understand.
Begrijp alsjeblieft dit.
That I'm not trying to give you a list of things that you cannot do.
Dat ik ga jullie vanavond niet een lijst geven van dingen die je niet mag doen.
Christianity is all about relationship.
Want in het christelijk geloof gaat het allemaal om relatie.
Our relationship with God.
Onze relatie met God.
It's not about rules and regulations.
Het gaat niet over regels en geboden.
I live a very disciplined life.
Ik leid een zeer gedisciplineerd leven.
And many people have said that I'm legalistic.
En veel mensen hebben van mij gezegd dat ik wettisch ben.
But they don't understand my heart.
Maar die begrijpen mijn hart niet.
I don't do things that I feel like would displease God.
Ik doe de dingen niet waarvan ik weet dat ze niet hem behagen, niet God behagen.
Because I love him.
Omdat ik van hem hou.
He means everything to me.
Hij betekent alles voor mij.
And if that means I need to sacrifice some pleasures out of my life.
En als dat betekent dat ik een aantal pleziertjes uit mijn leven moet wegdoen.
Then I will do it.
Dan zal ik dat doen.
And I will do it gladly.
En dat wil ik graag doen.
But please understand, it's about our relationship with God.
Maar begrijp alsjeblieft dat het gaat om onze relatie met God.
There is a terrific battle going on for souls.
Maar er is een geweldige strijd gaande om de ziel van mensen.
The enemy is trying to pull people deeper and deeper into his kingdom.
De vijand probeert mensen dieper en dieper in zijn koninkrijk te trekken.
And that's what I'm trying to share about tonight.
En daar wil ik vanavond proberen over te spreken.
When we talk about the spirit of the world.
Wanneer we praten over de geest van deze wereld.
What we're referring to is the devil, of course.
Dan hebben we het natuurlijk over de duivel.
But the devil has been able to bring people into his mind.
Maar de duivel is dan in staat geweest om mensen te brengen tot zijn manier van denken.
He has been able to systematize a mindset that seems innocuous.
Innocuous?
Innocent.
Ja, hij heeft geprobeerd om een manier van denken bij de mens binnen te krijgen die onschuldig lijkt.
But there is something very evil behind it.
Maar toch zit er iets heel kwaads achter.
I want to take you back just as an introduction.
Nou, ik wil je mee terugnemen bij wijze van introductie.
I want to take you back to Babylon's beginning.
Ik neem je mee terug naar het begin van Babylon.
It happened about maybe 300 or 400 years after the great flood.
En dit gebeurde ongeveer 300 of 400 jaar na de zondvloed.
And one of Noah's great grandsons.
En een van de achterkleinkinderen van Noach
was a man named Nimrod.
Was een man genaamd Memron. Nimrod.
And Nimrod was a rebel.
Nimrod was een rebel.
There were no atheists alive in those days.
Er waren geen atheïsten in die dagen.
There were believers and there were rebels.
Er waren alleen maar gelovigen en rebellen.
But everyone understood that there was a great God named Jehovah.
En iedereen begreep dat er een grote God was. Zijn naam was Jehovah.
But Nimrod did not want to submit himself to this God.
Maar Nimrod wilde niet buigen voor deze God.
So he began congregating other like-minded people around him.
Dus Nimrod begon andere mensen om zich heen te verzamelen die net zo dachten als hij.
And one day he got an inspiration.
En op een dag kreeg hij een idee.
We need to have something that really draws people in.
We moeten iets hebben wat nog veel meer mensen zal aantrekken.
And so they built the first skyscraper.
Dus ze hebben de eerste wolkenkrabber gebouwd.
As a spectacle that people could see.
Als iets spectaculairs dat mensen konden zien.
And you know the story, God came down.
En je kent het verhaal, God daalde neer.
And created all this confusion with different languages.
En bracht verwarring onder de mensen door ook hun taal te verwarren.
And many of those people spread out across the earth.
En de mensen verspreidden zich over de aarde.
But there remained a group of them right there in Mesopotamia.
Maar er bleef een groep daar in Mesopotamië.
And they built a city called Babylon.
En daar hebben ze toen de stad gebouwd genaamd Babylon.
And the whole purpose for that city.
En het doel van deze stad was.
Was that these people could live in rebellion against Jehovah.
Dat deze mensen daar konden leven in rebellie jegens Jehovah.
And they used that great tower.
En ze gebruikten die geweldige toren.
To begin observing the stars and the planets.
Om de sterren en de planeten te kunnen bestuderen.
And one day Nimrod got another inspiration.
En op een dag kreeg Nimrod nog een ander idee.
Jehovah is only one of many gods.
Toen dacht hij, Jehovah is slechts één van vele goden.
He's just the God of the Semite people.
Hij is slechts de God van de Semitische mensen.
But we can worship the God of the sun.
Maar we kunnen ook de God van de zon aanbidden.
And we can worship the God of the moon.
En we kunnen de God van de maan aanbidden.
And the host of heaven.
En alle legerscharen aan de hemel.
And out of his demonically inspired mind.
En vanuit zijn door demonen geïnspireerde denken.
Began all the fertility cults.
Kwamen alle vruchtbaarheidscultussen.
And the mythologies.
En alle mythologieën.
The Greek mythology, the Roman mythology.
Griekse mythologieën, Romeinse mythologieën.
That all began back in Babylon in 2300 BC.
Dat is allemaal begonnen in Babylon 2300 voor Christus.
There are two cities that are the personification of good and evil in Scripture.
Er zijn twee steden die de personificatie zijn van goed en kwaad in de Bijbel.
Jerusalem represents the people of God.
Jeruzalem vertegenwoordigt het volk van God.
And one day we will live in the new Jerusalem.
En op een dag zullen wij leven in het nieuwe Jeruzalem.
But Babylon represents the Antichrist spirit.
Maar Babylon vertegenwoordigt de geest van de Antichrist.
And as we will discuss here in a minute, it was the king of Babylon that attacked Jerusalem.
En wat we zo meteen zullen zien, het was ook de koning van Babylon die Jeruzalem aanviel.
And if you go all the way to the back of your Bible.
En als je helemaal teruggaat of helemaal naar het einde van je Bijbel gaat,
where the apostle John is describing the great revelation.
Waar de apostel Johannes zijn openbaring heeft doorgegeven.
And the great battle between good and evil of the last days.
En daar zien we ook die gigantische strijd tussen goed en kwaad in de laatste dagen.
It is Babylon that represents the Antichrist spirit.
Ook daar is het Babylon dat de geest van de Antichrist vertegenwoordigt.
That spirit is alive and thriving in Holland.
En die geest is ook levend en werkzaam in Nederland.
And around the world, of course.
En natuurlijk over de hele wereld.
Now I want to fast forward about 1700 years.
Nou, we gaan even heel snel naar 1700 jaar verder.
To 605 BC.
Naar het jaar 605 voor Christus.
And the king of Babylon brought his army into Palestine.
En de koning van Babylon bracht zijn leger tot in het land Israël.
And they attacked the city of God.
En zij vielen dus de stad van God aan.
And they took back to Babylon a number of Jewish refugees.
En ze namen mee terug naar Babylon een groep van Joodse gevangenen.
I don't know how many were in that group.
Ik weet niet hoeveel er bij die deportatie hoorden.
But there was a large number.
Maar het was een grote groep.
And out of that group was another group. I'm going to just guess maybe 100 young people.
En uit die hele groep werd een groep gekozen van ik raad zo'n 100 jonge mensen.
So they bring this whole group, it's probably a 4 or 5 month journey up through Syria and then down into Mesopotamia.
Dus die hele groep mensen wordt gedeporteerd door Syrië en dan naar Mesopotamië. Duurde wel 4-5 maanden.
And most of those people were sold off in the slave market.
En de meeste van die mensen werden als slaven verkocht op de markt.
But Nebuchadnezzar said, I want the 100 smartest, best-looking young people out of that group.
Maar Nebuchadnezzar zei, ik wil de knapste, de slimste en de beste jonge mensen uit die groep wil ik hebben.
And so it was, let's say 100 people. That's a guess, but let's say it was 100.
Okay, dus laten we zeggen dat het 100 mensen waren.
And Daniel chapter 1 describes what happened.
En in Daniel 1 lezen we dan wat er gebeurde.
So let's read these verses and get a better idea of the story.
Dus laten we die verzen lezen, zodat we het verhaal kennen.
Now just out of curiosity, how many of you understand English? Understand what I'm saying?
Nou, hoeveel van jullie begrijpen wat ik zeg?
Wow. Okay. Well, that makes me feel better. By the way, I need to tell you something. Don't you all love it when someone has the gift of encouragement?
Vinden jullie het niet heel fijn als iemand de gave van bemoedigen heeft?
You know, they really make you feel better about your life with God.
Mensen die jou een beter gevoel geven over jouw leven met God.
I don't have that gift.
Die gave heb ik niet.
I have the gift of making you feel bad about your sin.
Ik heb wel de gave om je slecht te laten voelen over je zonde.
So when I get to really preaching later on.
Dus als ik op een gegeven moment echt begin te preken.
And I get loud and stuff.
En als ik een beetje meer volume krijg.
I'm not mad, okay?
Dan ben ik niet boos, oké? Okay?
All Americans are half crazy anyway.
Alle Amerikanen zijn ongeveer half gek.
Okay. So would you read the first seven verses?
Ja. Daniël 1, de eerste zeven versen. Seven or eight?
Seven.
In het derde jaar van de regering van Joachim, de koning van Juda, nam Nebukadnezar, de koning van Babel, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. En de Heere gaf Joachim, de koning van Juda, in zijn hand. En een deel van de voorwerpen van het huis van God. Hij bracht die naar het land Siniar, naar het huis van zijn God. Hij bracht de voorwerpen naar de schatkamer van zijn God. Toen beval de koning aan Aspenas, het hoofd van zijn hovelingen, dat hij enigen van de Israëlieten moest laten komen, namelijk uit het koninklijk geslacht en uit de edelen. Jonge mannen zonder enig gebrek, knap van uiterlijk, bedreven in alle wijsheid, ervaren in wetenschap, helder van verstand, en die in staat waren om dienst te doen in het paleis van de koning, en dat men hen moest onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën. De koning nu stelde een dagelijkse hoeveelheid van de gerechten van de koning voor hen vast, en van de wijn die hij dronk, om hen in 3 jaar zo op te voeden dat zij aan het einde daarvan in dienst konden treden van de koning. Onder hen waren uit de Judeërs Daniël, Hanania, Misaël en Azaria. Het hoofd van de hovelingen gaf hun andere namen. Daniël noemde hij Beltsasar, Hanania Sadrach, Misaël Mesach en Azaria Abednego.
Okay. Please understand that this isn't just a story.
Dit is niet alleen maar een verhaal.
First of all, it really did happen.
Het is echt gebeurd.
And secondly,
en ten tweede,
this was the spirit of Babylon at work through the mind of the king of Babylon.
Dit was de geest van Babylon die werkte door het verstand, het denken van de koning van Babylon.
And we can see his strategy here.
En hier zien we zijn strategie.
He's trying to do something with this 100 young people.
Hij probeert iets te doen met deze 100 jonge mannen.
This only mentions 4.
Er worden hier slechts 4 genoemd.
But there were a lot but the group was much bigger than that.
Maar die groep moet veel groter zijn geweest.
So in other words, that whatever size the group was, let's say 100.
Nou, hoe groot de groep ook was, we gaan uit van 100.
Out of that group, only 4 of them really stood for God.
Uit die groep waren er maar 4 die echt trouw waren aan God.
So out of that group, the king of Babylon was able to successfully accomplish what he wanted to accomplish through all of them, but 4 of them.
Dus wat de koning van Babylon met deze groep wilde bereiken, hij was succesvol daarin met de meeste, behalve met deze 4.
All right, so I want to just touch on 4 things that he did.
Ik wil 4 dingen noemen die hij deed.
4 of his strategies.
4 van zijn strategieën.
And I'm doing this because I want you to see how the spirit of the world works in our lives today.
En ik doe dit zodat wij vanavond kunnen zien hoe de geest van de wereld ook werkt in ons leven vandaag de dag.
The first thing is the spirit of Babylon seeks to alter our self-perception.
Het eerste is dat de geest van Babylon probeert het voor elkaar te krijgen dat wij ons zelfbeeld veranderen, dat wij anders naar onszelf gaan kijken.
Look at verse 7.
Kijk maar naar vers 7.
He changed their names.
Hij veranderde hun namen.
Now again, this is only four, but there was a hundred of them.
Nou, er zijn er maar vier die hier genoemd worden, maar er waren er wel 100.
Now in our day, names aren't so important.
In onze dagen zijn namen niet zo belangrijk.
You know, Jan or Johan or Arjan or Hank. You know, they're just names that we give our children.
Ja, die namen die geven we gewoon onze kinderen.
But in Jewish culture in those days, names really represented something.
Maar in die tijden en in die culturen betekenden namen echt iets.
Just as an example, Daniel's name literally meant God's judge.
En de naam Daniel betekent God, God is judge?
God's judge, like he's a judge for God on the
earth. Een rechter van God.
He was, you know, being represented as that by his parents.
En zo werd hij dus door zijn ouders genoemd en voorgesteld.
And look at the name that he was given.
En kijk eens naar de naam die hij nu krijgt.
Belteshazzar.
Belteshazzar.
That means prince of Baal.
Dat betekent prins van Baal.
So he's going from being having an identity with Jehovah, and the king of Babylon is stripping that identity away and re-identifying him with the god of Babylon.
Dus hij heeft een identiteit verbonden aan de Heere God, verbonden aan Jehovah, Gods rechter. Maar de koning van Babylon die wil dat uitwissen en die wil hem een identiteit geven verbonden aan Baal.
My dear Dutch friends.
Nou, lieve vrienden.
There is a tremendous pressure on you.
Er ligt een geweldige druk op jullie.
To fit yourself in the godless culture around you.
Een enorme druk om je gelijkvormig te maken aan de cultuur om je heen.
There is a pressure to come under that group think, if I could put it that way.
Er is een druk die op ons ligt om in een bepaalde manier van denken, in een bepaald groepsdenken te komen, zoals de groep denkt.
These 100 young people who grew up in Jerusalem.
Deze 100 jonge mensen die waren opgegroeid in Jeruzalem.
Grew up hearing the preaching of Jeremiah.
Die waren getuigen geweest van de prediking van de profeet Jeremia.
He was down at the city gates preaching week in and week out for 20 years before this happened.
Week in, week uit preekte Jeremia bij de poorten van de stad 20 jaar lang voordat dit gebeurde.
He was calling upon the Jewish people to repent of their sins.
En hij riep het Joodse volk op om zich te bekeren van hun zonden.
And he was warning them, if you don't repent, the country is going to be ransacked by Babylon.
En hij waarschuwde hen dat als wij ons niet bekeren, als jullie je niet bekeren, dan zal dit land vernietigd worden door Babylon.
And most people ignored him.
En de meeste mensen die gaven geen acht op zijn boodschap.
They called him a fanatic.
En ze noemden hem een fanatiekeling.
They said he was a traitor to his country.
Ze noemden hem een verrader van zijn eigen land en volk.
They threw him in prison.
En ze gooiden hem in de gevangenis.
But he stayed true.
Maar hij bleef getrouw.
And he kept preaching the truth.
En hij bleef de waarheid prediken.
All of these 100 young people heard Jeremiah preaching.
Al deze 100 jonge mensen hadden Jeremia horen preken.
And I believe that these four were the four who were really affected by his preaching.
En ik geloof dat deze vier werkelijk waren aangeraakt door zijn prediking.
These four embraced the message that Jeremiah preached.
Deze vier hadden de boodschap die Jeremia had gebracht omarmd.
These four repented of their sins.
En deze vier hadden zich bekeerd van hun zonden.
And of their complacency.
En van hun middelmatigheid.
The other 96 heard those sermons.
Die 96 anderen hadden die preken ook gehoord.
And they just didn't pay attention.
Maar ze gaven er geen aandacht aan.
They didn't care enough.
Ze waren te weinig bezorgd.
My experience in the United States.
Mijn ervaring in de Verenigde Staten
is that most Christians resemble the American culture much more than they resemble the culture expressed in these pages.
Mijn ervaring is dat de meeste christenen in de Verenigde Staten meer de cultuur gewoon van Amerika, de wereldse cultuur vertegenwoordigen en uitstralen dan dat ze de cultuur uitstralen die de Bijbel ons leert.
If you followed your typical American Christian around day in and day out.
Als je de typische Amerikaanse christen zou volgen dag in dag uit.
American would be the first word that you would use.
Het eerste woord wat in je op zou komen zou zijn Amerika.
That person acts just like an American, all the rest of the Americans.
Die persoon gedraagt zich precies zoals alle andere Amerikanen.
He's into the same things.
Hij houdt zich met dezelfde dingen bezig.
He's excited about the same sports teams.
En hij is net zo opgewonden over die sportteams.
Maybe his wife is into the same fashions.
En zijn vrouw die is net zo opgewonden over de modestijlen.
He's excited about computer programs.
En hij is helemaal in de ban van computerprogramma's.
About having a shiny new car.
En hij is helemaal vol van zijn geweldige mooie nieuwe auto.
In other words, his whole value system is very entwined with the American culture.
Met andere woorden, zijn hele waardesysteem is helemaal vervlochten met de Amerikaanse cultuur.
It's obvious by watching the way he lives his daily life what's important to him.
En het is heel duidelijk als je gewoon kijkt naar zijn dagelijkse leven wat voor hem belangrijk is.
In Romans 12:2 the apostle Paul said this.
In Romeinen 12 vers 2 heeft de apostel Paulus dit geschreven.
Maybe you could just translate. This is a certain translation. It's called the Phillips translation.
Yeah.
And this is how he said it. I'm just reading it. I think it's accurate.
En dit is een vrije vertaling, de Phillips vertaling, maar ik vind hem ook nauwkeurig en goed.
But I like the way he says it.
En ik hou ervan zoals dit vers hier is vertaald.
He said, "Don't let the world around you squeeze you into its mold."
Laat de wereld om je heen het niet voor elkaar krijgen dat je in het patroon van de wereld komt.
But let God remold your minds from within.
Maar laat God je eigen denken veranderen en hervormen van binnenuit.
So that you may prove in practice that the plan of God for you is good.
Zodat je in de praktijk van je dagelijks leven ook erachter komt en ook bewijst dat het plan van God voor jou goed is.
Meets all his demands and moves towards the goal of true maturity.
Dat Gods plan met jou meets all his demands.
Requirements.
Whose demands?
God's.
Ja, dat. Oké. Dat Gods plan met jou ertoe leidt dat je aan al zijn vereisten voldoet en dat je groeit naar het doel van ware volwassenheid.
What we see here is a picture of what the spirit of the world wants to do with you.
Wat we hier zien, dit geeft ons een beeld van wat de geest met de wereld met ons wil doen.
He wants to mold you into his mindset.
De wereld wil ons krijgen in zijn manier van denken, ons daarin vormen.
He wants you to see yourself as a Dutch person first, a European first, a citizen of the world first.
Hij wil dat jij jezelf als eerste ziet als een Nederlander, als een Europeaan, als een wereldburger.
And your Christianity is an add-on.
En dat je christendom daar een beetje bij wordt toegevoegd.
Not as the primary passion of your heart and soul.
Niet als het de werkelijke passie van je hart en ziel, niet als het eerste wat in je leeft.
All right, number two.
Okay, nummer twee.
The spirit of Babylon is seeking to seduce you.
De geest van Babylon probeert jou te verleiden.
Look at verse 5, the first part of verse 5.
We kijken naar het eerste deel van vers 5.
The king appointed for them a daily ration.
De koning nu stelde een dagelijkse hoeveelheid.
From the king's choice food.
Van de gerechten van de koning voor hem vast.
And from the wine he drank.
En van de wijn die hij dronk.
These Israelite young people.
Deze jonge Israëlische mannen.
Grew up in a very simple culture.
Waren opgegroeid in een eenvoudige cultuur.
And they ate mostly vegetables.
En ze aten voornamelijk groenten.
They had a very simple diet.
Ze hadden een eenvoudig dieet.
But Nebuchadnezzar had a feast every day.
Maar Nebuchadnezzar had een feestmaal elke dag.
He was so rich that he could bring in food from all over the world.
Hij was zo rijk dat hij eten van over de hele wereld kon laten komen.
All kinds of different types of meat and fruits and vegetables.
Allemaal soorten vlees en fruit en groenten.
Sumptuous food.
Overvloedig eten.
This was part of a well thought through strategy.
En wat we hier tegenkomen is onderdeel van een wel bedachte strategie.
Nebuchadnezzar understood that if he could get these young people addicted to sumptuous food.
Nebuchadnezzar begreep dat als hij het voor elkaar kon krijgen om deze jonge mannen verslaafd te laten raken aan dit overvloedige eten.
He knew that if he could get them accustomed to living in the luxuries of the palace life.
Hij wist dat als hij hen eraan kon gewend laten raken om te leven in alle luxe van het paleisleven.
He knew that if he could appeal to their pride of being part of the leadership team of the mightiest kingdom on earth.
Hij wist dat als hij hen trots kon maken dat ze hoorden bij het leiderschapsteam van het machtigste rijk op aarde.
He would have their allegiance for life.
Dat hij dan hun trouw en hun loyaliteit zou hebben voor de rest van hun leven.
The same thing is happening today.
En hetzelfde gebeurt vandaag de dag.
The enemy is very subtle.
De vijand is heel subtiel en werkt heel subtiel.
He's constantly trying to introduce new things into your life.
Hij probeert voortdurend om nieuwe dingen je leven binnen te brengen.
He's trying to draw you deeper and deeper into his kingdom.
Hij probeert je dieper en dieper in zijn koninkrijk te krijgen.
I was talking with Brother Hank before the service.
Ik sprak met broeder Henk voor de dienst.
And he told me that he doesn't have internet.
En hij vertelde mij dat hij geen internet heeft.
He doesn't know how to email. Can you imagine?
Hij weet niet hoe je een e-mail moet versturen.
But you know something. He probably has an understanding of things that we don't.
Maar waarschijnlijk heeft Henk begrip van dingen die wij niet hebben.
The Bible predicts that the last days a lust for pleasure would rule the hearts of many people who claim to be Christians.
De Bijbel zegt dat in het laatste der dagen lust zou aanwezig zou zijn. Een lust for pleasure, een begeerte naar plezier, dat zou regeren in het leven van veel christenen in het einde der dagen.
John talked about the lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life.
Johannes sprak over de begeerte van het vlees en de begeerte der ogen en een hoovaardig leven.
Paul said that men would be lovers of pleasure rather than lovers of God.
Paulus zei dat mensen meer het genot zouden lief hebben dan dat ze God zouden lief hebben.
Jesus compared the end times to Sodom and Gomorrah.
Jezus vergeleek de eindtijd met de tijd van Sodom en Gomorra.
And he said, remember Lot's wife.
En hij zei, herinner je de vrouw van Lot.
Why?
Waarom?
That was a message for you.
Dat was een boodschap voor jou.
He didn't say that for the sake of people 2000 years ago.
Hij zei dat niet voor de mensen 2000 jaar geleden.
That was a message sent through time for you today.
Maar dat was een boodschap over de eindtijd die door de tijd heen naar ons vandaag de dag komt.
Remember the lesson of this woman's life.
Herinner je wat we leren van het leven van deze vrouw?
Her heart was in Sodom.
Haar hart ging uit naar Sodom.
She didn't want to leave Sodom.
Ze wilde Sodom eigenlijk niet verlaten.
Because that's where her joy came from.
Want daar vond ze haar vreugde.
Now, I had to face this battle 26 years ago.
Nou, ik heb deze strijd meegemaakt 26 jaar geleden.
Life was simpler back in those days.
Toen was het leven eenvoudiger dan nu.
There was no internet.
Er was toen geen internet.
There was no email.
En geen e-mail.
There was no video games.
En ook geen videospelletjes.
But there was television.
Maar wel televisie.
And I watched television like everyone else watched television.
En ik keek naar de televisie zoals iedereen naar televisie keek.
And one day the Lord spoke to me.
En op een dag sprak de Heere tot mij.
And said very clearly to quit watching television.
En hij zei heel duidelijk tegen mij: stop met het kijken naar televisie.
Well, I knew that wasn't the voice of the Lord.
Nou, ik wist dat dat niet de stem van de Heer was.
Why would he tell me something like that?
Waarom zou hij mij zoiets zeggen?
And so I ignored it.
Dus dat heb ik naast me neergelegd.
But you know it's the Lord when it persists.
Maar je weet dat de Heer dan volhardt.
And I kept having this sense that watching television's wrong.
En ik bleef het gevoel hebben dat naar de televisie kijken verkeerd is.
And I finally quit.
En uiteindelijk ben ik ermee gestopt.
I say I, but it was Kathy and me both.
Ik zeg ik, maar Kathy en ik samen.
And we got rid of our television set.
En we hebben onze televisie de deur uitgedaan.
Only out of obedience to the Lord.
Uit gehoorzaamheid aan de Heer.
I didn't understand why we had to quit watching television.
Ik begreep niet waarom we moesten stoppen met televisie kijken.
I wasn't watching bad stuff.
Ik keek niet naar verkeerde dingen.
I mostly just watched old reruns.
Ik keek eigenlijk alleen maar naar, what did you say?
Reruns, old shows.
Oh, oké, herhalingen van vroegere uitzendingen, shows.
But when I was away from television for several months.
Maar toen ik een paar maanden geen televisie had gekeken,
I happened to go over a friend's house,
ging ik naar het huis van een vriend.
And the television was going.
En daar stond de televisie aan.
And I started watching it.
En ik begon er naar te kijken.
And I was shocked at what was coming across the screen.
En ik schrok van wat er van het scherm afkwam.
It wasn't nudity or anything like that.
Het was niet naakte mensen of zo.
It was a spirit.
Maar het was een geest.
When I was a television watcher, I couldn't sense that spirit.
Toen ik gewoon was om naar de televisie te kijken, toen nam ik die geest helemaal niet waar.
I couldn't discern the spirit behind television.
Ik kon de geest erachter niet onderscheiden.
It's like cigarette smokers going in a bar.
Het is net als mensen die sigaretten roken, die een bar binnengaan.
And all the smoke in that room doesn't bother them a bit.
En al die rook die daar hangt in het café, die stoort hun niet.
But if they quit smoking,
maar als ze zijn gestopt met roken,
and they go in that bar,
en ze gaan dan het café binnen,
then you smell that smoke for what it is.
Dan ruik je wat die rook is en wat dat doet.
And a lot of Christians are immersing themselves in worldly activities.
En als christenen de hele tijd zichzelf onderdompelen in wereldse activiteiten.
And the spirit of the world is imposing its mindset on their hearts.
En die geest van de wereld die wordt de hele tijd komt de hele tijd tot hun hart.
But they can't discern what's happening.
Dan onderscheiden ze niet wat er gebeurt.
The enemy is pulling them into his mindset.
De vijand is bezig om hen in hun manier van denken te krijgen.
He is helping them to become addicted to worldly activities.
Hij is bezig om hen verslaafd te laten raken aan wereldse activiteiten.
Brother Hank understands things that we don't understand.
Broeder Henk begrijpt dingen die wij niet begrijpen.
Because he hasn't been contaminated by the internet.
Omdat hij niet vervuild is door het internet.
He can see it for what it is.
Hij kan het zien zoals het is.
So 26 years ago, my wife and I got rid of our television set.
Dus 26 jaar geleden hebben mijn vrouw en ik de televisie de deur uitgedaan.
And Christians are amazed that we live without it.
En christenen verbazen zich erover dat wij het zonder televisie doen.
But it's, you know, it's really not a big deal.
Maar het is echt niet zo erg.
Once you determine in your heart that it's wrong, it's not hard to quit.
Als je eenmaal in je hart ervan overtuigd bent dat het verkeerd is, is het niet moeilijk om ermee te stoppen.
And one of the things that the enemy is doing is causing people to feel like they can't live without these things.
En een van de dingen die de vijand doet is dat hij mensen doet denken en voelen dat ze niet zonder die dingen zouden kunnen.
I only faced the struggle with television years ago.
Ik heb alleen maar de strijd met de televisie ervaren.
But the situation is much more frightening today.
Maar de situatie vandaag de dag is veel vreselijker.
Christians today are so addicted to entertainment that they cannot conceive of life without it.
Christenen vandaag de dag zijn zo verslaafd aan entertainment dat ze het leven zonder entertainment zich niet meer kunnen voorstellen.
I mean, we travel, we go to the beach, we play sports.
We gaan reizen en we gaan naar het strand en we sporten.
We go shopping, we go to amusement parks.
We gaan winkelen en we gaan naar pretparken.
We read newspapers, magazines and romance novels.
We lezen kranten en tijdschriften en romans.
We have our iPhones and what's the texting?
Ja, we hebben onze iPhone en we sms'en.
Our video games, our audio streaming, our video streaming.
We hebben onze videospelletjes en onze mp3 bestanden en onze video bestanden.
We have Facebook and Twitter.
Facebook en Twitter.
And chat rooms.
En chatrooms op internet.
We spend hours upon hours surfing the internet and watching godless television.
En uren en uren besteden we aan het internet om op internet te surfen en ook vele uren kijken we naar goddeloze televisieprogramma's.
And I suspect that many of you in here tonight.
En ik denk dat velen van jullie hier vanavond
cannot imagine life without the things I'm talking about.
Zich het leven zonder deze dingen die ik heb beschreven niet kunnen voorstellen.
You're addicted to technology.
Je bent verslaafd aan technologie.
Exactly where the enemy wants you.
Dat is precies waar de vijand je wil hebben.
Let me ask you a point, a straightforward question.
Laat me je een hele directe vraag stellen.
Do you have a list of untouchables?
Heb jij een lijst van dingen waar je van af moet blijven?
In your heart, is there a list of things that you are unwilling to let go of?
Oh, sorry, that's what you mean? That's what you mean with untouchables?
Yeah.
Okay, dan heb ik het net verkeerd uitgelegd. Is er een lijst in jouw leven van dingen die jij niet wil loslaten?
Are there things that you, if God asked you, are there things in your heart that you do not want to let go of?
Zijn er dingen in je leven waarvan, als God dat van jou zou vragen, die je dan niet zou willen loslaten?
This is something we all have to wrestle through with God.
En dit zijn dingen waar we mee moeten worstelen, waar we voor Gods aangezicht mee moeten bezig zijn.
Okay, number three.
Ten derde.
The spirit of Babylon wants to indoctrinate you in his thinking.
De geest van Babylon wil ons hersenspoelen.
Look at the second part of verse 4.
We kijken naar het tweede gedeelte van vers 4.
He ordered him to teach them the literature and language of the Chaldeans.
En dat men hen moest onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën.
The king wanted these young people to be immersed in the Babylonian mindset.
De koning wilde dat deze jonge mannen ondergedompeld zouden raken in de manier van denken van Babylon.
He wanted them to have the same values that he has.
Hij wilde dat ze hetzelfde waardepatroon zouden krijgen als hij zelf had.
He wanted them to have the same perspectives that he has.
Hij wilde dat ze dezelfde perspectieven zouden krijgen als de koning van als hij zelf had.
He wanted them to have the same goals and dreams that he has.
Hij wilde dat ze dezelfde doelen en dromen zouden krijgen.
Look at your value system.
Kijk naar je waardesysteem.
Examine your hearts, dear ones.
Beproef je hart.
How is your values any different than the godless world around you?
Waarin zijn jouw waarden anders dan de goddeloze wereld om je heen?
If you want the same things that they want, how are you any different?
Als jij gewoon dezelfde dingen wil als alle andere mensen om je heen, waarin ben je dan anders?
You think I'm a hard preacher, don't you?
Misschien vind je dat ik een harde reden breng.
Listen to what James said.
Maar luister naar wat Jacobus zegt.
You adulteresses.
Jullie overspeligen.
Do you not know that friendship with the world is hostility toward God?
Weten jullie niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God is?
Therefore.
Daarom.
Whoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God.
Wie een vriend van de wereld wil zijn, maakt zichzelf een vijand van God.
Dear ones, I'm not taking that out of context.
Nou, lieve mensen, ik haal dit niet uit de context. Ik trek dit vers niet uit de context.
James saw the same tendency in the first century church.
Jacobus zag dezelfde ontwikkelingen in de kerk van de eerste eeuw.
There were many people who called themselves Christians.
Er waren velen in die tijd die zichzelf christen noemden.
But the reality of what they were living for was something different.
Maar waar ze in werkelijkheid voor leefden, was iets anders.
There is a battle going on in our minds.
Er gaat een strijd, er is een strijd gaande in ons denken.
Every time you go out the door, you're being bombarded with a message.
Elke keer als je de deur uitgaat, word je gebombardeerd met een boodschap.
And I could boil that message down to something very simple.
En die boodschap kan ik samenvatten met iets heel eenvoudigs.
Live for yourself.
Leef voor jezelf.
Listen, the devil is happy for you to call yourself Christian.
De duivel vindt het geweldig als je jezelf Christen noemt.
The devil does not mind you going to church.
En de duivel vindt het ook niet erg als je naar de kerk gaat.
In fact, he's happy for you to go to church.
Hij vindt het zelfs wel fijn dat je naar de kerk gaat.
So long as he owns your heart.
Zolang als hij bezit heeft van jouw hart.
Calling yourself Christian doesn't necessarily mean you are one.
Jezelf een christen noemen betekent niet noodzakelijk dat je een christen bent.
The apostle John said this.
De apostel Johannes zei dit.
Do not love the world nor the things in the world.
Heb de wereld niet lief en ook niet de dingen die in de wereld zijn.
If anyone loves the world, the love of the Father is not in him.
Als iemand deze wereld lief heeft, dan is de liefde van de Vader niet in hem.
That word love is agape.
En het woord liefde is agape.
And in this context, it's describing the passion of your heart.
En dat gaat om de passie van je hart.
When Almighty God is looking down from heaven upon your life.
Als de almachtige God vanuit de hemel neerkijkt op jouw leven.
What is he seeing in your daily life?
Wat ziet hij dan in jouw dagelijkse leven?
What is he seeing in your heart?
Wat ziet hij in jouw hart?
What is the true treasure of your heart?
Wat is werkelijk de schat van jouw hart?
What do you think about during the daytime?
Waar ben je in je denken mee bezig gedurende de dag?
What is exciting to you?
Wat vind jij opwindend?
And I could take some guesses here, but I would make people really mad if I did.
Ik zou een paar dingen kunnen raden, maar misschien dat ik dan sommigen heel erg boos maak.
But I would rather you wrestled through on your own anyway.
Maar ik wil heel graag dat je hier zelf over nadenkt en mee bezig bent.
I'm only giving this message because I want to offer some suggestions.
Ik geef deze boodschap alleen maar omdat ik jullie wat suggesties wil doen.
If you're a sincere believer, you will take these suggestions to your prayer closet.
Als je een oprechte gelovige bent, dan zul je deze suggesties meenemen voor je stille tijd met God.
And you will get before God on your face.
En je zult voor de Heere God komen en neerbuigen voor Hem.
As brother Hank mentioned earlier.
Zoals broeder Henk ons ook heeft uitgedaagd eerder deze avond.
And you will say, God, is there anything in my life that's displeasing to you?
En dat je voor God komt en zegt, Heere God, is er iets in mijn leven dat niet is tot eer van U, dat U niet behaagt?
Look at Daniel's response.
Kijk naar hoe Daniel reageert.
He was under tremendous pressure to conform to the king's court.
Hij stond onder gigantische druk om zich gelijkvormig te maken aan hoe het er in het paleis aan toe ging.
Once he was brought into the special academy,
nu hij eenmaal geselecteerd was voor deze speciale opleiding,
it wasn't just a matter of, well, send him out to the slave market.
Was het niet alleen maar zo van, nou ja, laat hem maar naar de slavenmarkt gaan?
Every day his life was on the line.
Elke dag stond zijn leven op het spel.
If you did one thing to displease the king,
als u maar één ding deed waarmee je de koning boos maakte,
he would have you executed without a second thought.
Dan werd je onmiddellijk geëxecuteerd, zonder verdere overpeinzing.
These 100 young people understood that.
En deze jonge mensen begrepen dat.
And out of that 100, only 4 were willing to stand for their convictions.
En van die 100 waren er maar 4 die stonden voor hun overtuigingen.
Look at verse 8.
Vers 8.
Go ahead and read verse 8.
Daniel nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen.
He made up his mind he would not defile himself.
Hij nam de beslissing dat hij zichzelf niet wilde verontreinigen.
He determined in his heart he would not defile himself.
Hij besloot in zijn hart dat hij dat niet zou doen.
In his heart he said.
In zijn hart zei hij:
ik zal niet. Did you understand? Ik zal niet. I will not give my heart to Satan.
Ik zal mijn hart niet aan Satan geven.
God is calling for a separate people.
God roept een volk dat zich afscheidt.
Are you willing to be God's man or God's woman in the midst of Babylon?
Ben jij bereid om Gods man, Gods vrouw te zijn te midden van Babylon?
Or will you just be with the other 96 compromisers?
Of wil je je voegen bij die 96 die allerlei compromissen sloten?
Look, I am not going to paint you a pretty picture.
Ik ga niet een heel prachtig beeld schetsen.
It's only going to get worse.
Het zal alleen maar erger worden.
It's only going to get harder to be a Christian.
Het zal alleen maar moeilijker worden om christen te zijn.
They're arresting people, you know, in different countries. For things that we used to do without a thought.
Arresting people?
Arresting.
Oh ja. Ze arresteren mensen. Sorry, you have to repeat the thought.
Arresting
people?
For instance, let me start over. Someone who, I can't remember who it was telling me the story
iemand
of a Dutch pastor.
Iemand vertelde mij een verhaal van een Nederlandse voorganger.
Who was arrested for spanking his children.
Die gearresteerd werd omdat hij zijn kinderen tuchtigde door hen ook te slaan.
And it's almost, I believe, a criminal offense to say that homosexuality is wrong.
En het wordt zo langzamerhand bijna een wetsovertreding om te zeggen dat homoseksualiteit verkeerd is.
It's only going to get worse.
Het zal alleen maar erger worden.
Where is your heart?
Waar is jouw hart?
I understand that most of you go to church.
Ik begrijp dat de meeste van jullie naar de kerk gaan.
Most of you were probably raised in church.
De meeste van jullie zijn waarschijnlijk opgegroeid in de kerk.
Just like Brother Hank.
Net als broeder Hank.
I don't know if Brother Hank knew the Lord before that experience.
Ik weet niet of broeder Hank de Heere kende voor die ervaring.
Maybe you've been in church all your life and you have never truly been converted to Christ.
Misschien heb je je hele leven in de kerk gezeten, maar heb je je nooit echt bekeerd tot Christus.
Do you know if you have the Spirit of the living God indwelling you?
Weet je dat de Heilige Geest, de Geest van God in je woont?
There should be something inside you warning you.
Er behoort iets in jou te zijn dat jou waarschuwt.
If you're involved in things you shouldn't be involved in, the Spirit of God is going to tug on your conscience.
Als je je bezighoudt met iets waar je niet mee bezig zou moeten houden, dan zal de Heilige Geest werken in je geweten.
What kingdom do you belong to?
Bij welk koninkrijk hoor jij?
I think that we should probably sit for a few minutes and consider that.
Ik denk dat het nodig is dat we een paar minuten nemen om gewoon stil te zitten en hierover na te denken.
What are the most important things in your heart?
Wat zijn de belangrijkste dingen in jouw hart?
What are the most important things in your life?
Wat zijn de belangrijkste dingen in jouw leven?
What do you think about during the day?
Waar ben je mee bezig in je denken gedurende de dag?
Who has your heart?
Wie heeft jouw hart?
I'm going to just quietly pray and I would like to ask you to consider my words.
Ik wil bidden en ik wil graag dat jullie nadenken over mijn woorden.
And then I'm going to pray for you and maybe we will sing a song, but I'll get to that in a minute.
En daarna zal ik voorgaan, eerst een moment van stil gebed en daarna wil ik voorgaan en dan zingen we misschien een lied, maar dat komt straks.
How much time do you think we should take? Five? Right now? 5 minutes? 3, 5. Okay.
Ja, je wil niet dat ik gebed vertel, hè?
Before I pray for you, I just want to reaffirm what I said at the beginning.
Voordat ik voor jullie bid, wil ik graag opnieuw bevestigen wat ik in het begin heb gezegd.
I did not mean to bring in here tonight a list of things that you cannot do.
Ik ben hier niet gekomen om een lijst van dingen te presenteren van dingen die je niet kan doen.
I'm only mentioning things that I have seen rob people of God's presence.
Ik heb dingen genoemd waarvan ik heb gezien dat ze mensen hebben beroofd van Gods aanwezigheid in hun leven.
I'm mentioning things, some of those things are displeasing to God.
En sommige dingen die ik heb genoemd, die behagen hem niet.
And I only ask you to take those things to God with a sincere desire to know what he wants for your life.
En ik wil je vragen om met deze dingen naar God toe te gaan. Met een oprecht verlangen in je hart om te weten wat zijn wil voor jouw leven is.
I'm just going to pray, okay.
Ja, we gaan bidden.
Lord, I lift up these dear people who have come from across this country, and I just pray right now, Holy Spirit, that you will speak to hearts, and you know how to, Lord. You can speak to some people through my strong words here, and others will receive the same sort of message from Brother Hank tomorrow, maybe, and they will be able to receive it from him. I don't know. Lord, I only ask that you accomplish everything you wish to accomplish. Every one of these souls is precious to you. There is an invitation to all of them to come unto you because of your great love for them. You are jealous over them because of your love. You don't want to share them with another, especially an enemy. You want them for yourself. But it's because of your love that you want them. And Lord, I pray that throughout this conference, as we talk about different things, that love would come forth and be very clear to all of them. Some people in here have been very flippant and careless about their Christian life. Some have been very earnest and have tried their utmost to live a godly life. And there are some that who really don't know you. You know the need in every life. You know the need in every life. But one thing I do know, Lord, is if our jar is full of the world, we're not going to be able to pour the oil of the Holy Spirit in it. If we are so full of a love for this, what this world offers us, there's just simply not going to be any room in our hearts for you. All you will be is an icon, just something we do on Sunday mornings. I pray, God, that you would set people free. Set people free, Lord. It's what you were called to do, Jesus, the Messiah, to set the captives free, to release the prisoners out of dungeons of darkness. And I ask you, God, to move in people's hearts and lives, Lord. Sever the attachments they have to the world. Break off any alliances they have with the enemy. Whatever compromises they've made because they want to live for pleasure and those things. God, reveal them for what they are. We want to leave this conference either fully sold out to God or to see the reality of our hearts and where we really are. But I know, Lord, that most of these people in here have a heart for you. Most of these people want to do the right thing. Most of these people want you to win the battle for their hearts that is going on in their minds every day. Most of them have a desire to please you. And Lord, we are going to sing this song as a consecration to that relationship that you've called us into. Maybe you could interpret that last sentence. We are going to sing this song as a consecration to that relationship God is calling us to.
We gaan dit lied zingen als een lied van toewijding aan die relatie waar God ons toe roept.
God bless you.
God zegene jullie.